Welkom bij Boutique Talks. Vandaag ga ik in gesprek met Marieke van Schaik. En Marieke is algemeen directeur van het Rode Kruis. Zij neemt ons mee in haar belevingswereld van de noodhulporganisatie. En laat zien hoe zij zich beweegt in een wereld waar crisis en leed iets is van alle dag. Ook laat zij zien hoe zij haar organisatie daarin leidt en richting geeft. Marieke, leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja. Ja. Jij bent directeur van het Rode Kruis.
Ja.
Hoe word je dat?
Hoe word je dat? Ja, met door gewoon mee te doen aan de procedure. En door een bepaalde achtergrond te hebben en kennis te hebben en overtuiging te hebben. En je moet het ook willen natuurlijk om te beginnen.
En waar, hoe is die wil bij jou, zeg maar, hoe ben jij uiteindelijk hier terechtgekomen? Wat is jouw pad geweest?
Ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in wat er in de wereld gebeurt. En ik wist ook al heel jong dat ik iets wilde doen met wat er in de wereld gebeurde. Ik was daar ook altijd in geïnteresseerd. En ik ging kiezen toen ik ging studeren tussen politicologie en geschiedenis. Toen heb ik voor politicologie gekozen. Ik heb voor mijn studie een tijd in Cuba gezeten. Dus dat internationale aspect en wat er gebeurt in de wereld, dat heeft me altijd heel erg geboeid. En toen ben ik gaan werken voor Stichting Doen. Dat was een van de goede doelen van de postcode loterij. Ja. En toen heb ik daar heel veel projecten, met name in eerste instantie Latijns-Amerika gedaan. Later ook in India en Afrika. En ja, toen ben ik ook binnen de loterijen uiteindelijk meer de communicatiekant opgegaan. Managementpositie gekregen. Nou, uiteindelijk managing director geworden, dus veel meer breed. En ja, ik vind dat brede ontzettend leuk. Ik vind het leuk om te werken voor een organisatie waarvan alles gebeurt op allerlei vlakken. Je hebt natuurlijk doel waar je voor bent. Of dat nou iets verkopen is of iets doen zoals het Rode Kruis. Maar daarbij komt ook het hele runnen van de organisatie, de cultuur van de organisatie. Hoe gaan mensen met elkaar om? Communicatie, media, fondsenwerving. En ik vind het eigenlijk heel erg leuk om veel verschillende dingen te doen. En dat had ik bij mijn werk in de loterij. Want bij de loterij had je natuurlijk heel veel leuke dingen. Maar ook echt die goede doelenkant. En dat heb ik nu ook bij het Rode Kruis. Hè. We doen iets waar de wereld beter van moet worden. In ieder geval in noodsituaties. Maar het is ook gewoon een organisatie. Met alle aspecten die daarbij komen kijken. Dus ik heb een heel afwisselende baan. En wat ik ook heel erg leuk vind van het Rode Kruis. Is dat het ook... Hè, als ik alleen maar zou werken voor een organisatie die alleen maar gericht is op het internationale aspect, ja. Dan zou ik ook wel weer de worteling in Nederland missen. En het mooie van het Rode Kruis vind ik dat het ook heel erg geworteld is in Nederland, met de vrijwilligers en de medewerkers natuurlijk ook. En daarmee zijn we deel van een internationale beweging. En ik vind dat toch wel een heel mooie context. Ook spannend soms, hè, want de belangen kunnen ook uiteenlopen. Maar ik vind het ook mooi dat we echt, echt een basis hebben in Nederland. Dus die combinatie
dus geworteld en internationaal.
Ja. Ja.
En ik wil even terug naar dat kleine meisje die al heel vroeg wist wat ze wilde. Kan je herinneren hoe je dat te weten kwam? Of hoe dat zich uitte dat je het wist?
Nou, ik denk niet dat ik precies wist wat ik wilde. Maar ik heb lang gedacht, ik wil iets met journalistiek. Ik denk dat ik altijd wel heel leergierig was. Dat weet ik nog steeds. En ik denk dat als meisje heel erg naar voren kwam in dat ik ontzettend veel boeken las. En ik kan me echt nog ook een aantal boeken herinneren over Indonesië of over landen. Dat vond ik echt geweldig.
En hoe, ik probeer me dan in te beelden, hoe ontstaat dat dan? Want komen je ouders daarmee thuis of zie je dat ergens of ben je gewoon zelf naar de...
Ja, dat weet ik niet precies. Ik heb nog wel een hele heldere herinnering dat ik de eerste plek waar ik naartoe mocht fietsen in mijn eentje in ons dorp, was naar de bibliotheek. Toen was ik 6, had mijn moeder dan geleerd dat ik elke week zelf naar de bibliotheek kon. En ik had ook een speciale regeling bij de bibliotheek dat ik meer boeken mocht lenen. Maar ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ik denk toch gewoon dat dat bij mij hoort. En niet speciaal van mijn ouders, denk ik. Ja, ik weet het niet. Het zou kunnen, maar...
Toen was een klein meisje, ja. Fietste jij. Ja. 6 jaar, mijn dochter is nu 60.
Ik ja. Die alleen ja, in de stad laat je dat niet. Maar toen, in de jaren 70 in het dorp, mocht dat nog wel natuurlijk.
Ja, ging je op avontuur.
Ja.
En toen dus politiek... Nou ja, in die hele snelle... zeg maar dat hele pad tot aan het Rode Kruis. Hoe kwam je tot de ontdekking dat je dat leidinggeven, eigenlijk dat managementdeel ook leuk vindt? Wat trok je daaraan ook?
Nou, ik denk het veelzijdige. Ik denk misschien ook wel dat in mijn karakter zit dat ik graag... dat ik het prettig vind als ik de controle heb over dingen. Hè? Dat, en ja, hoe verder je komt en als je daar toch meer je stempel op kan drukken... dat is dan ook prettig als je zo'n karakter hebt. Dus dat zal er zeker mee te maken hebben. Ik denk dat... ik heb natuurlijk in de loop der jaren heel veel verschillende mensen gezien... en gewerkt voor heel veel verschillende mensen. En ik heb heel veel geleerd van mensen waarvan ik vond dat ze het heel goed deden. Ik heb net zoveel geleerd van mensen waarvan ik dacht... zo zou ik het nooit willen doen. En natuurlijk, pas als je het zelf doet, dan zie je ook de dilemma's waar je voor staat en hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. Maar ik heb ook wel in situaties gezeten waarvan ik dacht, dit vind ik echt gewoon heel slecht. En dit zou ik echt zo nooit willen doen. En ik zou het graag zelf willen doen, want dan zou ik het anders willen doen.
Kun je daar zo'n voorbeeld van geven?
Kan ik daar een voorbeeld van geven? Mensen niet met respect behandelen. Ik vind, als je feedback wil geven, kun je dat altijd doen, maar niet in een groep. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen gewoon respectvol wordt behandeld. En dat iedereen ook de kans krijgt om zijn of haar verhaal te doen. En als ik, zeg maar, als leidinggevende daar niet mee eens ben, wil ik daar ook op een respectvolle manier op reageren. En daar zal ik ook altijd... zorgvol dragen, of het nou in de mail is of even per app of even iemand van tevoren zeggen, joh, jij wil dit, maar ik ga toch dit beslissen, maar ik zeg het je alvast even. Dus daar probeer ik in ieder geval heel erg op te letten, dat ik iedereen met respect behandel.
En je gaf net een paar voorbeelden van respect. Wat is respect? Hoe uit dat zich dus? Dus je zegt van geen feedback geven in een groep. Vooraf mensen ook op de hoogte stellen als je iets gaat beslissen, ja, wat voor hen misschien een schok kan zijn.
Ja.
Dus kan je nog wat meer voorbeelden geven van hoe je dat doet?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is in een leidinggevende positie dat ik mij realiseer, maar iedereen in zo'n positie zich realiseert, dat je eigenlijk heel veel invloed hebt op het leven van degene die bij jou aan tafel zitten. En ik denk dat we ons moeten blijven realiseren hoe dat was toen wij in die andere positie zaten. Want degene die leidinggevend is, heeft gewoon eigenlijk heel veel invloed op jou. Of jij met een fijn gevoel naar huis gaat, of je wakker ligt. En ik vind wel, ik heb ook wel gezien in mijn hele carrière, dat mensen met macht, met invloed, soms dus niet meer nadenken over andere mensen. En die op een vervelende manier bejegenen. Of... misschien onbedoeld heel hard uit de hoek komen. Waarvan ik denk, onnodig.
Ja.
En als je boos bent op iemand of echt iets vervelend vindt, dan kun je beter dat even op een ander moment tegen die persoon zeggen.
Ja.
Dus ik probeer daar in ieder geval heel erg op te letten. Om dat niet te doen, zeg maar. Ook al moet ik beslissingen nemen waar mensen het niet mee eens zijn. Omdat dat dan wel op een respectvolle manier te doen.
Dat klinkt... alsof je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt en ook heel zorgvuldig wilt zijn in relatie, in de relatie met de mensen voor wie ook die verantwoordelijkheid.
Ja, dat wil ik heel graag en ik hoop ook dat mij lukt. En dat kun, niet iedereen vertelt natuurlijk alles aan me. Dus ik hoop dat me wel over het algemeen lukt. Hoewel mensen natuurlijk niet altijd eens zullen zijn met wat ik beslis.
Ja.
Hoop ik dat ze dat wel zien, dat ik die intentie heb. Ja. Maar ja, dat weet je nooit.
Nee.
Ja. Ja.
En die intentie heb om aan hun belang te denken. En
hen met respect te behandelen.
Ja.
Ja.
En je gaf eerder ook aan van, jeetje, als je zelf eenmaal die positie bekleedt, dan merk je ook, wat heb je ontdekt toen je de positie opeens zelf die verantwoordelijkheid kreeg om mensen te leiden?
Ik denk dat bij mijn vorige baan kenden mensen mij al heel erg lang. Omdat ik door het bedrijf heen steeds promotie heb gemaakt. Dus dan zijn er toch ook veel mensen die mij al langer kennen. En op een andere manier misschien kennen. En in deze, met name in deze rol bij het Rode Kruis, waar ik nu 1,5 jaar zit. Wat mij wel opvalt en wat ik in het begin ook wel lastiger vond, dat mensen toch van alles van mij verwachten. Hun eigen verwachtingen op mij projecteren. En de een wil zo'n directeur, de ander wil dit van je, de ander wil zoiets horen. De ander wil dat je na 2 weken al zegt hoe het moet gebeuren, de ander wil juist. En ik vond dat in het begin wel, op een of andere manier voelde ik dat ook heel erg. Maar om daarin dan mijn eigen lijn te blijven volgen. Ik vond dat af en toe wel zwaar. In de zin van dat ik dacht van nee, ik wil het op mijn eigen manier doen. En ik wist natuurlijk ook dat mensen moeten aan mij wennen. En leren wat ik belangrijk vind. En hoe ik graag werk. En ja, dat natuurlijk kost dat tijd. En dat wist ik natuurlijk rationeel ook. Want iedereen zegt, het duurt sowieso 1 jaar voordat je het een beetje in de vingers hebt. Nou, dat klopt al. Ja. Maar ik ben ook wel ongeduldig. Dus dan het liefst wil je meteen in een flow zitten. Maar dat zit je natuurlijk niet. Nee.
Er wordt als je in zo'n positie binnenkomt, wordt er meteen een enorm appel gedaan om op een specifieke manier aan de behoeften van anderen te voelen.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En wat je zegt is van nee, maar ik wil bij mezelf daar blijven en het van op mijn manier doen. En dat is dan ook, dat kost tijd om te ontdekken hoe je dat dan doet.
Ja. Ja, en je moet natuurlijk ook een soort vertrouwen opbouwen met de mensen. De verbinding die je op een gegeven moment hebt, ook met collega's, die is ontzettend belangrijk. Want als je eenmaal die verbinding hebt en je begrijpt elkaar, dan kun je ook iets wat iemand doet, zal je niet negatief interpreteren. Ook al ben je het er niet mee eens, dan zeg je, joh, waarom denk jij dat zo, vind jij dat zo? En als je elkaar niet kent, je bent nog niet in verbinding en je weet nog niet zo goed wat erachter zit, dan ben je daar nog veel meer aan het zoeken. Ja. En ik voel nu heel erg, na 1,5 jaar bij het Rode Kruis, en ik heb ook een redelijk nieuw team. En er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd ook. Want ik ben anders natuurlijk dan mijn voorganger. Maar ik vind het heel fijn om te merken dat je dat dan weer opnieuw opbouwt met een nieuw team, met nieuwe mensen. Waardoor je weer in een flow komt en prettig kan samenwerken. Wat ik uiteindelijk gewoon heel fijn vind. Met mensen lekker aan de slag te kunnen natuurlijk.
Ja, de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Hè? Want je zegt vertrouwen opbouwen. Wat heb jij gedaan om dat vertrouwen op te bouwen? Of hoe doe jij dat?
Ja, ik denk op verschillende manieren. Ik denk in eerste instantie door ook goed te luisteren naar mensen. Ik ben niet zo van de school dat ik in eerste instantie, toen ik daar net binnen was, overal meteen een mening over had. Ik wil echt wel begrijpen hoe het zit. En wat erachter zit. Dus doorvragen ook.
En hoe doe je dat dan praktisch? Neem je dan een aantal maanden of zeg maar?
Nou, ik heb daar niet echt, want dat zeiden ook mensen tegen mij. Ja, je moet de eerste 100 dagen moet je maatregelen nemen. En binnen 6 maanden moet je. Nou, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen ding doen en ik ga aan de slag. Ik had meteen wel een aantal hele grote dossiers op mijn bord. Daar moest ik gewoon noodgedwongen heel erg induiken om dat goed te begrijpen en daar goed mee om te gaan. En gelukkig had ik wel een aantal mensen die heel veel kennis hadden en ervaring ook met het Rode Kruis. Maar ik merkte ook wel, wat ik wel fijn vond, is dat ik ook wel een hele brede ervaring heb qua achtergrond die ik echt ook wel kon gebruiken. Dus ik voelde me wel dat ik daar ook iets kon brengen. Mensen konden vooral hun ervaring en kennis van het Rode Kruis brengen.
Ja.
Die had ik natuurlijk wat minder. Maar qua media en overheid en al dat soort zaken en hoe je dingen kunt aanvliegen en interne communicatie, daar heb ik natuurlijk al wel heel veel in gedaan. Dus dat hielp wel. Ja, en dan is het denk ik gewoon toch een kwestie van doen en met zoveel mogelijk mensen praten en leren kennen om de organisatie te leren kennen. En ook echt gewoon met mensen aan de slag te gaan. Dingen die moeten gebeuren. En zoveel mogelijk ook geprobeerd om met mensen echt aandacht te hebben voor hun onderwerp en de aspecten waar zij zich mee bezighouden. En ik ben er toch van overtuigd, als je dan gewoon echt aan de gang bent met concrete dingen, ja, dan leer je elkaar echt kennen. En dan ga je ook naar afspraken met mensen mee. En dan ja, ga je eens naar Genève. En dan ga je eens op reis met een collega. En ja, zo langzaam leer je steeds meer mensen kennen. En ja, het is gewoon een complexe organisatie natuurlijk.
Ja. En dan in die complexiteit ontstaat dan in de tijd dat jij bezig bent al wel veel meer vertrouwen. Dat merk je ook. En je gaf ook eerder aan dat uitzicht dan door dat als iemand een keer wat zegt waar je misschien als je elkaar niet kent even over na moet denken. Wat doe je? Stel je een open vraag.
Ja.
Van hoe?
Ja.
En hoe merk je nog meer dat dat vertrouwen gegroeid is? Waar merk je dat aan?
Ja, jij noemt het vertrouwen. Ik noem het ook verbinding. Hè? Ja. Nou ja, ik denk dat dat gewoon ook iets menselijks is. Hè? Je kijkt toch even de kat uit de boom. Hè? Zeker als je een nieuwe directeur krijgt natuurlijk. Maar ook voor mij, van wie zijn deze mensen? Op wie kan ik bouwen? Hè? Dat.
Ja.
En ik merk het nu ook. Hè? Misschien komt dat ook wel door mezelf. Maar ik vond het wel ook een pittig jaar. Waarbij er gewoon ontzettend veel was wat ik moest leren. En nog steeds. Waarbij ik ook heel erg bezig was van, zie ik het nou goed? Hè? Dat ik af en toe dacht, zit ik nou alleen maar te kijken van, hoe zit dit precies in elkaar? Terwijl ik wil natuurlijk de materie begrijpen en in mijn vingers hebben, zodat ik juist een beetje het geheel kan overzien. En nu ik merk dat ik wat meer heb, merk ik ook dat er meer ruimte is voor een beetje gewoon lol met elkaar. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Dat we gewoon een beetje even een grap kunnen maken. En even heel serieus aan de slag met alles, maar even ook af en toe een leuke grap tussendoor. Of gewoon even plezier met elkaar vind ik ook wel heel belangrijk. We zitten toch echt de hele dag te werken met z'n allen.
Ja.
Ja.
Dus je merkte dat je in het begin heel erg naar zeg maar erop inging.
Ja.
Dus.
Ja.
En toen je dat onder de knie kreeg, stond er weer meer ruimte. Maar is dat ook een noodzakelijk onderdeel van je proces geweest om er ook echt even helemaal in te duiken?
Ik denk het wel. Ik denk dat je pas eigenlijk echt kan overzien en gevoel kunt hebben dat je het beheerst als je het echt even gesnapt hebt vanaf de basis.
Ja.
Maar ik heb wel op een bepaald moment tegen mezelf moeten zeggen. Ik zag mezelf een keer op camera over iets praten. Toen dacht ik, oh, ik zit helemaal zo, weet je. Ja. En ik moet even, het is breder dan dat. Ik heb me ook wel misschien toch niet voldoende van tevoren gerealiseerd dat we bij het Rode Kruis natuurlijk gaat het altijd over serieuze onderwerpen. Het is natuurlijk allemaal, alles waar we ons mee bezighouden is niet leuk. Het leuke is dat je er wat aan probeert te doen. Ja. Maar de onderwerpen, of het nou gaat over ongedocumenteerden in Nederland, slachtoffers van mensenhandel, of hongersnood in Jemen, of droogte in Mali, of honger. Ja, het is gewoon, nou ja, Syrië, het is gewoon allemaal hartstikke naar. En dan ga ik ook, en ik denk veel mensen gaan heel positief voor zo'n organisatie werken van ik wil iets doen, maar wat je kan doen is eigenlijk maar een heel klein stukje natuurlijk.
Ja.
Dus het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. En dat vind ik moeilijk en ik denk veel mensen binnen de organisatie, omdat we werken toch vanuit een soort overtuiging, maar je moet ook vanuit zakelijkheid gewoon beslissingen nemen van hoeveel geld heb je en hoeveel mensen, middelen heb je. Ja, en het betekent toch ook dat je heel veel dingen niet kunt doen.
Ja,
ja.
En dat je daarmee moet leren leven.
Daar moet je mee leren leven, ja.
En hoe doe jij dat? Want je komt heel veel tegen, zeg je.
Ja, ja. Ik vind het wel eens moeilijk. Ik was vorig jaar in november ben ik een week mee geweest met het Nederlands Auschwitz-comité. Naar Auschwitz en Sobibor. En Majdanek, een week, de vernietigingskampen. Dat was een heel zware reis. En de Rode Kruis heeft niet een positieve rol vervuld tijdens de oorlog voor de Joodse Nederlanders en de politieke gevangenen en de Roma en de Sinti. En de Rode Kruis heeft daar ook excuses voor aangeboden in 2017. Vandaar dat ik ook mee ben gegaan met die reis. Om ook gewoon me daar rekenschap van te geven. En echt dat goed in mijn oren te knopen als directeur van het Rode Kruis. Maar ik vond dat een heel zware reis. Eigenlijk ook omdat ik toch... als je daar bent en dit was natuurlijk gewoon de massaliteit van die vernietiging. Maar de keuzes die we eigenlijk vandaag de dag ook nog maken in onze hulpverlening... worden ook gemaakt op wat kun je op zo'n moment. Ik vind het best wel een verantwoordelijkheid... dat we dus altijd de juiste keuzes maken. Dat vind ik best iets waar ik me gewoon ook verantwoordelijk voor voel... Want uiteindelijk ligt die keuze dan bij mij. Van wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? En hoe gaan we daarmee om? En toen ging ik de week... Toen was ik een week terug en toen ging ik daar een week naar Jemen. Daar moest ik wel even van bijkomen, zeg maar. Al met al. En met de tijd... ga ik gewoon weer aan de slag. En ik heb mijn gezin en mijn werk en de mensen waarvan ik hou... Ik kan natuurlijk niet alles veranderen in de wereld. Maar dan, soms komt het wel even binnen, inderdaad. Ja.
En dat binnenkomen, wat gebeurt er dan met je?
Ik was toen wel erg verdrietig, moet ik zeggen. En als ik er nog aan denk, word ik er nog wel verdrietig van. Mm-hmm. Maar het klinkt een beetje New Age-achtig. Maar wat mij ook heel erg helpt, is yoga.
Op tijd voor de tranen. Ja.
Nee, maar het is heel, dat helpt mij dan toch wel heel erg. Want dan ben ik toch even ook fysiek bezig. En dan kan ik ook een beetje uit dat hoofd. En dat heb ik af en toe dan wel echt nodig. Ja.
Ja, dus het leed van de wereld. Je wordt heel geconfronteerd met het leed van de wereld.
Ja.
En dat raakt je.
Ja,
dat
zeker.
Laat je niet... dat komt er over je heen, daar moet je even van bijkomen. En dan toch ga je weer...
Ja.
Neem je weer die verantwoordelijkheid en ben je de directeur van het Rode Kruis.
Ja.
Wat gebeurt er dan in je dat je daar weer gaat?
Ik denk dat ik het ook gewoon heel lekker vind om te werken. Ik wil het ook niet heel groot maken, maar ik vind het ook gewoon heel fijn om aan de slag te zijn. En gewoon lekker het gevoel te hebben dat ik iets bijdraag. En ik wil helemaal niet net doen of dat alleen maar kan zijn op dat niveau. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om, maar het kan ook heel klein zijn... In wat er gebeurt op kantoor, in het bedrijf, maar ook met mijn gezin. Ik ben gewoon in het bezig zijn, dat is ook helend voor mij.
Ja.
Ja. En ik denk dan tenminste, een vriendin zei dat tegen mij... en ik hoop in ieder geval dat ik op zijn minst, even nog los van wat we eraan doen... dat ik met mensen heb gesproken en dat er mensen komen die aandacht hebben voor dit soort dingen... Ik hoop dat dat ook af en toe een beetje helpt.
Ja. De erkenning geven.
Ja. Ik hoop het. Maar het is, ik kan me er niet in verliezen. Dat kan ik niet doen. Er is zoveel leed op de wereld. Ik kan niet allemaal mijn schouders nemen. Dus dat zeg ik ook wel tegen mezelf. Het werken helpt me. Maar ook wel gewoon, wat ik net zei, gewoon fysiek. Gewoon sport, yoga en ook... even de ruimte nemen voor mezelf af en toe met mijn gezin te zijn en me veilig te voelen, dan kom ik daar wel weer doorheen. Uiteindelijk heeft niemand er wat aan als ik daarin blijf hangen.
Welke emotie roept dat op? Jezelf verdriet?
Nou, ik word daar gewoon heel verdrietig van. Wat mij heel erg raakt, ik sprak op Curaçao ook met twee Venezolaanse zussen en ik spreek Spaans, dus ik kon goed met ze praten. En dat is eigenlijk symbool voor een heleboel situaties waar mensen gewoon totaal vastzitten. Mensen woonden ergens en hadden een leven met misschien een opleiding, misschien waren ze wel, deze Venezolaanse zussen waren gewoon verpleegsters. En ze zitten totaal vast in een systeem, kunnen geen kant op. En ik vind dat zo moeilijk. En dan denk ik, wij achten ons in dit land heel soort van veilig. Maar dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik.
Ja.
En dat voel ik op zo'n moment heel erg. En dat die onmacht om voor je kinderen te kunnen zorgen, om ook maar een basis te hebben in het leven. Al is het een eenvoudige basis, dat grijpt me heel erg aan. Die onmacht en die onvrijheid door politieke gebeurtenissen waar jij zelf niet voor hebt gekozen.
Ja.
Dat grijpt me heel erg aan. Ja.
Ja. Hmm. Hey, en dan zeg je, die yoga, mijn gezin, kleine dingen doen,
ja.
Ook in je gezin. Waar denk je dan aan? De dingen die jou veiligheid bieden? Want dat zeg je dan eigenlijk, hè?
Ja.
Zij...
Ja. Wat eigenlijk wel, ja.
En wat doe je dan met je gezin bijvoorbeeld?
Het hoeft helemaal niet een bijzonder iets te zijn. Ik vind het gewoon heel fijn om 's avonds thuis te zijn. En dat we gewoon met elkaar zijn. Of we gaan kijken, we hebben een Netflix-serie of we eten gezellig samen. Maar gewoon dat die plek waar we gewoon met elkaar zijn. En waar ik ook moe kan zijn. Of gewoon lekker op de bank kan zitten. Of een boek kan lezen. Of gewoon die plek die veilig is en die warm is. Dat doet me gewoon heel veel goed. Hmm. Ja.
En de yoga, wat je zei het een beetje bijna alsof het uit moet leggen, New Age. Je weet, ik geef zelf ook les.
Ja.
Voor mij is er niks New Age aan, niet zo praktisch.
Yeah.
Wat doet dat voor jou? Wat is de betekenis daarvan voor jou?
Nou, het helpt mij heel erg om uit mijn hoofd te komen. Want ik kan soms wel de neiging om te veel door te denken en door te denken. Ik voel heel erg of ik moe ben, of ik niet moe ben, hoe mijn energie is. Dus ik word me heel bewust van. En het, ja, als ik bijvoorbeeld verdrietig ben of denk van, het lift me ook. Ik voel me er gewoon beter door. Om door even gewoon heel fysiek bezig te zijn, voel ik me gewoon, vrolijker.
Ja.
Maar ik moet ook wel zeggen, ik doe van de yoga waar je heel erg moet zweten. Heel erg zweet. Als ik echt verdrietig ben, dan moet ik ook wel huilen. Maar dat ziet dan niemand toch.
Ja. Oh, dus het is een manier om te voelen. Eigenlijk je lichaam te voelen. Zowel je emoties, je behoeften, je grenzen.
Ja.
En daardoor ontstaat dus eigenlijk weer liftende, upliftende energie.
Ja, ja. Ja.
Oh. Ja. Hey, en... als je nou zo terugkijkt, wat je tot nu toe gedaan hebt, of het nou bij de loterij is, of thuis, of bij het Rode Kruis. Waar ben je heel trots op? Van wat je zelf hebt kunnen doen, of kunnen betekenen, of gedaan?
Ik kan nu niet één ding noemen, maar ik ben altijd heel erg trots als we echt met een team, met elkaar, echt iets hebben neergezet. Iets wat moeilijk was. En we zijn er doorheen. Ik vind dat ook altijd, ik vind dat toch altijd wel heel erg leuk. Ik hou er ook wel van als er af en toe een beetje adrenaline op zit. Hè, dat we echt even door moeten werken met elkaar. Ja, dat vind ik altijd het allerleukste. En als je dan daarna met elkaar kan vieren. Van nou, dat hebben we toch gedaan. Dat zijn wel momenten waar ik echt van geniet.
Heb je daar, denk je dan, komt er iets boven als je dat vertelt?
Nou, het kan bijvoorbeeld ook een crisissituatie zijn. Hè? Er kan iets rond media zijn. Er kan iets rond wetgeving zijn. Het kan iets rond een groot evenement zijn. Waarbij je echt met een team in korte tijd iets neer moet zetten. En dan, ik vind het dan heel erg leuk als je dan echt ziet dat heel veel mensen zich totaal daarvoor inzetten. En je bent echt met elkaar bezig. Daar kan ik echt van genieten. Dat vind ik echt het allerleukste.
Klinkt ook alsof je heel veel van die dat soort momenten hebt gehad. Dat je er eigenlijk gewoon geen eens één kan uit kiezen.
Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Oh. Ja. En kan je iets vertellen over wat je... Misschien kan je daar wel een specifiek voorbeeld voor geven. Dat zou ik leuk vinden om te horen van waar jij ook kan zien. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij anders gedaan of bewust gedaan, waardoor dat ook echt zo is geworden dat je het met z'n allen hebt gedaan?
Nou, ik denk dat het wat ik leuk vind, wat ik een leuke rol vind, en ik denk dat die me in dat soort situaties ook wel goed afgaat, is, en ik denk dat ik dat ook wel natuurlijk meer geleerd heb in de loop der jaren, Wat ik heel erg leuk vind, dat ik dan in de, zeg maar de leidende positie die ik dan heb op zo'n moment, een soort steun kan zijn voor iedereen. Dat ik er eigenlijk, dat ik faciliteer dat mensen gewoon aan de gang kunnen. Doordat mensen met hun dilemma's even bij me komen, even toetsen. En dat we even sparren van hoe, oké, nou hup, weet je, gaan we aan de gang. En dat ik eigenlijk die soort van basis ben waar vandaan al de mensen hun ding doen.
De veilige basis.
Ja, dat vind ik echt leuk als ik die rol goed kan vervullen. En ik denk dat ik die ook over de jaren steeds meer heb gepakt. Ik heb natuurlijk altijd het geluk gehad dat ik eigenlijk altijd heb gewerkt, ja, nog steeds met mensen die gewoon heel veel expertise hebben. Maar op een gegeven moment, iemand moet wel zeggen, oké, dan doen we het zo. En dat als ik die steun kan zijn en die basis kan zijn, inderdaad, die veilige basis, dan vind ik dat ontzettend leuk om te doen. Ja.
Dus jij zegt ook, het is niet alleen, goh, je kan je dilemma bij me kwijt. Maar een veilige basis, ja, betekent ook keuzes maken als iemand anders, ja, daar niet, hè, dat, ja, jij ook de keuzes maakt.
Ja. Ja, of gezamenlijk. Ja. Ik vind het altijd het belangrijkste. Hè? We werken met mensen die heel veel expertise hebben. Dus die zijn natuurlijk, hun advies is natuurlijk ontzettend, ja, belangrijk. Maar ik ben dan degene die uiteindelijk zegt, oké, we doen het zo.
Ja. Want je hebt ook die verantwoordelijkheid.
Ja, liefst natuurlijk wel dat we dat gezamenlijk eens zijn. En dat we dan ergens op uitkomen.
Ja.
Maar goed, dat is mijn verantwoordelijkheid inderdaad. Ja.
Wat heb je over jezelf geleerd in de afgelopen jaren? Welke ontdekking heb je gedaan?
Ik denk dat dit is niet een ontdekking van heel recent, maar wel wat ik nu steeds beter herken, is dat ik mezelf nooit eigenlijk heb gezien als een heel zakelijk persoon. Want van binnen voel ik dat natuurlijk niet zo. Maar dat mensen mij wel vaak zo percipiëren als een heel coole, cool, zakelijk iemand. Een soort ijskoningin of zo. Dat heb ik best wel een aantal keren teruggekregen. En zelf zie ik mezelf echt totaal niet zo. Maar ik heb wel meer gezien dat als ik serieus word, en als het echt serieus wordt, Dan gaat de temperatuur zeg maar naar beneden. En dan ben ik super gefocust. En dan kan ik natuurlijk wel zo overkomen. Dus het is ook belangrijk voor mij dat ik wel die afstand bewaar en me daar bewust van ben. Omdat mensen dat natuurlijk ook onprettig kunnen vinden. Of dat dat niet het meest optimale is op een bepaald moment.
Niet het meest effectief.
Nee, precies. Ja.
Handel je nu dan ook anders als je dat merkt?
Ja, dat vind ik dan nog wel een uitdaging. Want ja, op het moment dat ik in zo'n situatie zit, dan is het ook natuurlijk niet voor niks. En dan is het ook moeilijk om eruit te stappen. En het heeft natuurlijk ook een goede kant. Want ik laat me dan op zo'n moment, raak ik niet in paniek. Wat ook fijn is natuurlijk. Ja. Ja. Dus hoe ik dan daar een goede... Kijk, als ik onder spanning sta, is het natuurlijk heel moeilijk om op dat moment heel ontspannen grapjes te gaan zitten, maar ik zeg maar wat.
Ja.
Maar ik denk dat het voor mij nog wel een uitdaging is om dat altijd dan in dat moment anders te doen. Ik denk dat het meer is dat ik in het algemeen, als ik de materie wat beter in handen heb, dat ik er daar in het algemene zin wat ontspannen, ja, mee om kan gaan. En ook, wat ik ook geleerd heb wel in de afgelopen jaren, is dat je kunt keihard doorwerken en doorwerken en doorwerken. Maar als leidinggevende is het soms niet zo goed, omdat je dan je hoofd eigenlijk niet koel houdt. Ja. Omdat het juist zo belangrijk is dat je ook even die afstand kan nemen, even met een rustig hoofd kan kijken naar van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Als je alleen maar aan het werk bent, alleen maar weg, alleen maar 's avonds zit te mailen, dan is er helemaal geen ruimte meer voor reflectie. Die komt toch vaak op het moment dat ik op de fiets zit en dat ik opeens denk, ik moet nog even bellen hierover. Ik ben er toch niet helemaal blij mee of zo.
Ja.
En op het moment dat ik dat ik te veel aan mijn hoofd heb, dan is daar geen ruimte meer voor. Of dan heb ik te veel gedachten. Dus dat is ook wel iets waar ik wat meer op probeer te letten. Maar dat kan natuurlijk ook moeilijk zijn op het moment dat er echt heel veel speelt.
Ja.
Ja.
Ja, dus als er heel veel speelt, zijn er heel veel gedachten, kan je,
ja,
niet meer,
ja,
eigenlijk bewust zijn van, ja, wat er gebeurt.
Ja.
En dus de ruimte maakt het mogelijk om ook waar te nemen, wat ben ik eigenlijk, ja, hoe doe ik het eigenlijk? En zijn er andere,
ja,
mogelijkheden.
Ja. Ja.
En als het even terug gaat naar dat moment dat jij, ik wijs even zo naar de tafel, ja, dat jij erop in focus, die hele laser, ik zie echt zo'n laserstraal voor me, zo scherp, messcherp eigenlijk zo focust. En anderen dan de indruk krijgen dat het koud is. Wat gebeurt er op zo'n moment met jou? Want jij zegt ook, ik word heel gefocust. Wat is, kun je een voorbeeld geven van een situatie die zo triggert dat je...
Nou, ik heb op zo'n moment dan heel erg behoefte om de boel onder controle te houden. En dan wil ik ook echt wel weten van wat gebeurt hier nou en wie doet wat. En op het moment als ik dat dan niet krijg of heb, daar word ik heel kriegel van.
Oh ja.
Ja. Dus het is eigenlijk een moment waarop ik dan realiseer van... Hey, hier moet ik even heel goed bij zijn, want anders dan dit gaat niet.
Ik zie helemaal je ogen.
Ja, precies. En dan voel dat bijvoorbeeld andere mensen dat minder zien of dat minder de prioriteit geven of me niet de helderheid geven die ik op dat moment wil, daar word ik ontzettend kriegel van.
Ja.
Ja. Ja. Ja,
dus je hebt behoefte aan controle, ja, op de situatie.
Ja, ja.
En kun je daar een specifieke situatie delen waarin dat gebeurd is?
Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld rond als er iets is. Ik zeg maar, ja, dat heb je bij het Rode Kruis, maar dat had ik in mijn vorige baan ook. Dat er bijvoorbeeld iets speelt in de media.
Ja.
Waarbij het heel belangrijk is dat je met elkaar goed afspreekt. Van, ten eerste weet, wat is er precies aan de hand? Heb ik alle informatie, hè?
Ja.
Nog doorvragen. Klopt dit zo? Hebben we dit gecheckt? Wat is hier precies gebeurd? Want soms komt dat natuurlijk ergens vandaan. En dan denk je, waar komt dit verhaal vandaan? Dus moet je goed uitzoeken. Dus die informatie moet je snel krijgen. En dan, ja, wat is je reactie? Wie gaat reageren? Hoe gaan we reageren? Wanneer gaan we reageren? Ja, dat wil ik dan heel strak hebben. En dat wil ik dan ook heel goed weten. Dat iedereen duidelijk weet wat de informatie is. En dezelfde informatie heeft. En dat we dat goed doen. En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je op zo'n moment, voor welk bedrijf dat je, waar je ook werkt, dat je op zo'n moment ook goed in kaart hebt welke relatie moet je informeren. He, al dat soort zaken, daar speelt nogal veel bij. En daar voel ik me dan toch wel heel verantwoordelijk voor. Want ja, gelukkig heb ik supergoeie communicatiemensen, maar ik ben uiteindelijk verantwoordelijk. En we hebben ook een bestuur en we hebben een ledenraad en we hebben districtvoorzitters en we hebben vrijwilligers en we hebben relaties met de overheid en met de media. En ja, dus we moeten dat echt zorgvuldig doen en niemand vergeten.
Ja.
En ieders belangen ook even goed bedenken van... ja, wat kan dit betekenen voor die? En wat kan het betekenen, ja, voor die groep?
Ja, ja. Dus weer dat hele grote verantwoordelijkheidsgevoel en die zorgvuldigheid, ja, en ook de behoefte... Dat gesteund wordt door andere mensen in de organisatie. Ja. En als die steun er niet van, zeg maar vanzelf is, dan,
ja,
dan ga jij aan.
Ja, ja, ja.
Want dan als die niet gegeven wordt, dan ga je, ja, hem halen.
Maar, ja, precies.
Ja, dat is
maar goed, hij wordt natuurlijk gegeven. Hè? Ja. Maar er zit altijd in zo'n situatie, hè, er popt iets op. En dat was bij mijn vorige baan ook. En dan is er altijd zo'n moment dat je nog niet precies weet wat is er aan de hand. Je, ja, krijgt bijvoorbeeld een klacht over iets en er belt een journalist en je denkt, waar komt dit nou vandaan?
Ja.
En dan ben je nog even in zo'n periode dat je denkt, oh, we moeten even uitzoeken wat hier nou aan de hand is. Terwijl je eigenlijk al antwoorden moet gaan geven. Nou, dat is een heel vervelende periode. Ja, ja, ja.
Er komen ook een hoop emoties op, denk ik.
Nou, het ligt een beetje aan waar het over gaat. Kijk, bij de loterij hebben we een keer bijvoorbeeld een datalek gehad. Nou, dan weet je weet op een gegeven moment, je hebt een datalek. En dan denk je van, nou, hoe groot is het datalek? Wat is er mee gebeurd? Dat weet je allemaal nog helemaal niet in het begin, hè? Dus dan moet je dan helemaal uitzoeken. En dat is dan wel even zo'n periode, dat is echt een snelkookpan.
Ja.
Ja. Ja.
Maar je gaat er ook van glimmen.
Ja, daarom. Ik zei toch, ik hou van die adrenaline, ja, om dan met elkaar zo'n probleem op te lossen. En het gaat me er dan ook helemaal niet om dat je dat dan perfect oplost. Want dat kan je nooit. Want je weet, er zijn altijd heel veel zaken die onverwachts komen. Of mensen die anders reageren. Je weet nooit. Maar je wil wel weten, wat vind ik hier nou van? Hè? Wat is hier nou precies gebeurd en wat vinden wij hiervan?
Ja.
Dat moet je natuurlijk goed weten.
Ja. De verantwoording.
Ja.
Dat klinkt ook alsof je echt wel erkenning, tenminste als iemand anders. Ik moet gelijk even denken aan die trip naar de kampen.
Ja.
Als iemand anders een pijn of een vraag heeft, ook wel de verantwoordelijkheid voelen om duidelijkheid te geven
over
de situatie. Zeker. En erkenning te geven aan hoe iemand anders zich voelt of wat hij nodig aan de behoefte van iemand anders.
Ja. 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 Nou ja, en dat blijft natuurlijk altijd een uitdaging, hè? Want het is soms wel moeilijk om te weten wat iemand anders zijn behoefte is en daar op een juiste manier op te reageren. Ik denk dat je dat nooit perfect kunt doen. Dat mensen dat soms wel in ieder geval van mij verwachten. En in het Rode Kruis zijn natuurlijk de medewerkers op het verenigingskantoor, de vrijwilligers. Mensen zien allemaal een stukje van het Rode Kruis en hebben behoefte dat ik op dat stukje iets doe. Maar het is wel zo divers dat soms moeilijk is in te vullen.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat klinkt alsof je de ervaring hebt dat er heel veel appel op je wordt gedaan om behoeftes te vervullen. Maar dat dat niet altijd kan.
Nee. Ja, ik denk dat klopt. En ik denk dat dat gewoon inherent is aan dit type organisatie. Want mensen, zeker vrijwilligers, maar ook de beroepsmedewerkers, die werken allemaal niet voor niks voor het Rode Kruis. En mensen willen allemaal iets goeds doen. En de een vindt dit goed en de ander vindt dat goed. Maar wij moeten daar keuzes in maken. En bovendien, wat ik al eerder zei, je kunt ook altijd maar een klein stukje van een probleem oplossen.
Ja.
Maar dus, kijk, uiteindelijk ben ik degene die keuzes maakt. Natuurlijk samen met mijn MT en vaak bestuur, bij bijvoorbeeld een strategie. Maar dan zijn er natuurlijk altijd mensen die vanuit hun overtuiging dat heel erg moeilijk vinden.
Ja.
En ik denk dat dat wel een groot verschil is tussen een organisatie zoals het Rode Kruis en een bedrijf waar het echt gaat om verkopen en geld verdienen. Natuurlijk zijn mensen het niet altijd eens, maar uiteindelijk gaat het om de winst. Dat is vrij duidelijk. En bij ons gaat het natuurlijk om veel meer dan dat.
Ja.
Het gaat juist om een maatschappelijke winst. Nou, wat is dat dan?
Waar overigens gewone organisaties ook veel meer zouden... Die tendens zie je gewoon.
Dat is waar, maar...
Ja, maar zo gechargeerd... Het is toch wel gechargeerder nu.
Ja, en mijn indruk is toch nog wel dat bij de meeste bedrijven... komt wel op één gewoon,
winst,
hè? Ja. Iedereen heeft het over purpose en ik vind dat ook heel goed. En het is heel erg belangrijk dat bedrijven zich daarmee bezighouden. En ik zie veel bedrijven die dat doen. Maar het is toch, je benchmark is vrij duidelijk. En bij het Rode Kruis is je benchmark minder duidelijk, want je wil iets goeds doen.
Ja.
Nou, en wat goed is, is voor elk mens.
Anders.
Dus ook elk mens dat werkt bij het Rode Kruis. En bovendien ook voor elke donateur. He, voor iedereen kent het Rode Kruis, maar voor iedereen betekent het ook iets. Maar wat dan? Is voor iedereen weer iets anders. Dus je kunt het nooit goed doen.
Nee. Dat is echt, het is grappig als je aan iemand vraagt, hoe gaat het met je? Ja, goed.
Ja.
Ja, wat is goed?
Ja. Ja. En vind jij zorg voor ouderen belangrijk? Vind jij zorg voor kinderen in Jemen belangrijk? Voor vluchtelingen belangrijk? Vind jij ouderen belangrijk? En wat dan precies? En daar is een hele wereld natuurlijk.
En hoe ga je mee om? Want eigenlijk geef je gewoon aan, er zijn gewoon heel veel verschillende belangen.
Ja.
Hoe ga je daar op een effectieve manier mee om?
Of het effectief is.
Ja, dat is de vraag. Hoe ga je daarmee om?
Nou, we hebben nu een strategie voor de komende 5 jaar voor het Nederlandse Rode Kruis. En die is dan ook weer gelinkt aan de internationale strategie. En die strategie wordt dan zo breed mogelijk besproken in de hele vereniging. Want we hebben een verenigingsdemocratie met een ledenraad en districten. Dus iedereen mag daarover meepraten. Dus dat is een soort lijn. Nou ja, maar goed, nu zijn we die is eind vorig jaar dan afgerond. En nu zijn we in het jaar waarin we dan de werkplannen gaan maken. En waarin de echte keuzes komen. En dat zal hier en daar ook pijnlijk zijn, denk ik. Ik denk voor wat betreft de Nederlandse Rode Kruis. We zijn een vereniging waar mensen dan lid van zijn. En we hebben een ledenraad. En we hebben dus al die vrijwilligers. En dat is echt geweldig, want daardoor zijn we echt geworteld in de Nederlandse samenleving. Alleen tegelijkertijd zijn we ook een organisatie die mee moet met de toekomst, die donoren moet aanspreken, die snel moet inspelen op veranderingen in de wereld in Nederland. En er is een groep vrijwilligers die wil veel sneller en er is een groep voor wie het allemaal te snel gaat. Zo zou je het ook kunnen zeggen voor de beroepsmedewerkers. Ja. Dus hoe vind ik nou het juiste tempo om wel te zeggen van we worden wendbaarder, we worden een modernere organisatie waarbij we sneller kunnen inspelen, maar we blijven wel mensen aan ons binden. En dat vind ik eigenlijk de grootste uitdaging.
Ja,
dat vind ik de grootste uitdaging. En dat geldt ook eigenlijk wel, ja, niet alleen voor het Rode Kruis, maar wij vertellen natuurlijk ook in het publieke domein van wat doen we, wat is ons goede werk. En dat is heel belangrijk. En de mensen zijn ook bereid om daar gul voor te geven, gelukkig. Maar we hebben weinig ruimte. Misschien nemen we te weinig ruimte om ook te vertellen hoe ingewikkeld het is.
Hmm.
En de dilemma's waar je tegenaan loopt. En hoe moeilijk het is om het te werken in conflictgebieden. Dat is, als ik ook naar plekken ga in Jemen en ik zie hoe de collega's van het Internationale Rode Kruis daar werken, onder wat voor omstandigheden en al die autoriteiten en daar constant mee moeten onderhandelen. Dat is echt zwaar. Dat is echt heel zwaar. En ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar met ingewikkelde verhalen, ja, daar zitten we eigenlijk niet zo heel erg op te wachten natuurlijk. Ja.
Ja, dus ja. Je zegt eigenlijk meerdere dingen, want het is enerzijds de dynamiek van hoe zorg ik dat ik en wendbaar ben. Eigenlijk de hele tijd tussen het willen geven en alle verantwoordelijkheid op willen nemen. En anderzijds gewoon je grenzen hebben in hoe je dat kan doen. Enerzijds in het nu alles willen geven en anderzijds klaar zijn voor de toekomst. Ja. De hele tijd eigenlijk die ogenschijnlijke tegenstellingen. Mm. En tegelijkertijd van, oh, je wil kwetsbaarheid laten tonen als organisatie. Ja. Want dat is ook nodig. Want hoe kan iemand anders zien wat je anders allemaal aan het doen bent? Mm. Wat dus heel zwaar is. En tegelijkertijd tegenaan lopen, willen mensen dat wel horen.
Ja.
Hoe ga je nu om met die ogenschijnlijke tegenstellingen? Want of het ze zijn, is dan de vraag. Hè?
Ik denk dat het een te grote vraag is die ik ook niet zo kan beantwoorden. En wat ik eigenlijk altijd doe is dat ik echt zo dicht mogelijk bij mezelf blijf. Dus als ik ook in een dilemma zit wat dat betreft.
Dus niet alleen nu een te grote vraag, maar überhaupt een te grote vraag.
Ja, want ik kan dat ook niet overzien. Dus ik denk gewoon van, we nemen kleine stapjes. We doen het stap voor stap. En ik stel mezelf steeds de vraag, vind ik dit verantwoord? De lijn die we kiezen, kan ik daarachter staan? Hè, want ik wil de mensen meekrijgen, maar ik wil ook naar voren. Dus zit er genoeg durf in, maar niet te veel, zeg maar. En krijg ik ook mensen mee? Nou, dan zal altijd in de uiteinden zullen er mensen natuurlijk ontevreden zijn. En ik wil gewoon dat ik vanuit mezelf echt een verhaal kan vertellen waar ik achter sta.
Ja.
Ook al zou ik het soms liever nog anders willen, maar dat ik dan ook denk van, dit is gewoon het haalbare wat er nu is.
Ja.
En ik wil dan deze stap nu zetten en misschien kunnen we de volgende keer weer een stapje verder. Dus die toets ligt wel heel erg bij mij, of ik vind, hè, hoe ik het verhaal vertel, zeg maar. Ja. Is dat een beetje een antwoord?
Ja, heel erg. Ja, want je zegt, als ik het met een beetje interpretatie, maar eigenlijk zeg je, als er verschillende belangen zijn, dan zoek ik een punt waar beide belangen eigenlijk gediend worden. En misschien de mensen die helemaal op hun eigen belang zitten, die vallen dan af.
Ja.
En als ik dan het gevoel heb, ook al is het niet mijn eigen ideaal plaatje, mm-hmm, als die verschillende belangen gediend zijn en ik kan daarachter staan en ik voel het, dan is dat mijn toets om een volgende stap te nemen. En in de volgende stap kunnen we daar dan misschien weer iets aan toevoegen.
Ja.
En je zet dus ook wel echt die stapjes.
Ja. 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 En ik denk dat het ook belangrijk is voor een organisatie als het Rode Kruis, dat we ons misschien beter gaan realiseren Misschien dat er zoveel mensen bij ons werken, vrijwillig of beroeps, die echt vanuit die overtuiging werken. Maar dat we wel keuzes moeten maken. En dat we daar met elkaar misschien toch iets meer over praten. Van waarom dat dan soms heel moeilijk is in zo'n organisatie. Ik denk dat is eigenlijk in alle goede doelenorganisaties. Hè, waarin mensen vanuit heel veel overtuiging. Maar op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken.
Ja.
En dat is extra moeilijk. En ik denk dat we dat gesprek daarover, misschien niet op het moment dat we zo'n keuze moeten maken, maar daarvoor meer zullen moeten hebben binnen het Rode Kruis.
Het ijzer smeden als het koud is.
Als het koud is, ja.
Dus het gesprek voeren met elkaar over de beslissing die we moeten nemen, maar ook niet schuwen om te benoemen waarom het moeilijk is.
Ja.
Want eigenlijk wat jij net ook zegt, van het is heel pijnlijk om te moeten realiseren dat je niet alles kan oplossen.
Nee, ja. En dat de keuze misschien is voor een onderwerp dat jij heel erg belangrijk vindt, maar dat er toch gekozen wordt voor een onderwerp dat iemand anders heel erg belangrijk vindt.
Ja.
Hè, dat kan.
Over
groepen kan dat gaan. En dat is heel moeilijk. Dat is namelijk een overtuiging die heel diep zit bij mensen. Dus dat snap ik ook heel goed.
Ja. Maar door het erover te hebben.
Ja, ik denk dat we dat meer moeten doen. En ook aan mij en mijn collega's natuurlijk ook de taak om heel duidelijk die visie voor de toekomst. Als wij met wat we hebben, wat echt goud is, die worteling in de samenleving en die rol die we hebben in Nederland, maar ook daarbuiten. Als we dat relevant willen houden voor de toekomst, dat we ook echt wel daar keuzes in moeten maken. En echt heel goed moeten zijn in bepaalde dingen waar mensen hun hart in kunnen leggen. Maar niet alles kunnen doen.
Nee. Ja. Dan word je een duizend dingen doekje.
Ja.
Dus keuzes maken je ook krachtiger.
Ja. Maar dat is niet leuk per se. Nee. Ja.
Een kleine sidestep, maar welke keuzes heb jij moeten maken die ook het niet leuke kanten hebben gehad? Gewoon voor jezelf?
Voor mezelf. Ik denk niet keuzes die ik echt niet leuk vond, dan had ik het niet gedaan. Maar soms heb ik natuurlijk wel eens door mijn werk gehad dat ik bepaalde dingen niet kon doen met mijn gezin. Of bepaalde keren ergens niet bij kon zijn. Dat heb ik niet altijd leuk gevonden. En ik denk dat als ik niet een gezin zou hebben, dan had ik misschien ook meer in het buitenland gewerkt. Had ik wel heel erg leuk gevonden. Nou, ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik heel veel heb gereisd. Voor mijn werk en mijn leven. Dus dat is ook prima.
Die behoefte is genoeg vervuld.
Ja, want ik hou ook wel van het huiselijke.
Ja, het veilige.
Dus ik heb nou niet... Ik heb natuurlijk wel momenten gehad dat ik dacht van, nou, ik vind het soms wel jammer dat ik daar minder aandacht aan kan besteden. En soms ook wel een beetje aan ouder wordende ouders bijvoorbeeld. Daar heb ik dan minder tijd voor. Dan ik zou willen. Dus dat soort dingen. Maar dat zijn niet de hele grote keuzes van het leven.
Nee.
Maar meer dat ik soms wel gedacht heb, hey, jammer.
Ja. Ja. Dus eigenlijk meer van, het kan nooit 100%. Dus ergens zijn er ook dingen die...
Ja, ik vond bijvoorbeeld heel erg vervelend toen, bedenk er nu één, dat ik had toen een middag vrijgenomen toen mijn middelste zoon zijn uitslag kreeg van zijn gymnasiumdiploma. En toen had ik dus die middag vrijgenomen, want het was vanaf 4 uur kon hij gebeld worden of zo. En toen kreeg ik een afspraak met minister Kaag om 4 uur 's middags. Ja, dan kan ik natuurlijk niet zeggen, nee, kom niet, want ik moet dus... Dat vond ik echt niet leuk.
Oh, dat is verschrikkelijk.
Dat vond ik echt niet leuk.
Ik hoop dat ze het een keer ziet.
dat zal het niet. Ik heb toen, dat kan natuurlijk niet zeggen, nee, kan niet dan. Dus daar baalde ik wel van.
Zo. Ja. En hoe reageerde je zo?
Oh, dit vond het niet erg. Ja.
Nee. En ik kreeg die goed telefoontje, toch? Hij was geslaagd, dus je kon het nog veren.
Ja, zeker. Nee, dus dat was prima. Maar ik vond het gewoon heel vervelend. Ja.
Dus uiteindelijk is het... Soms moet je keuzes maken. En het kan eigenlijk 100%...
Het gaat nooit.
Gaat eigenlijk nooit. Dus het is belangrijk om te weten... Wat is belangrijk voor jou?
Ja.
Of voor de organisatie? Ja. Wat is er belangrijk voor de organisatie? Ja. En het daar dan ook over te hebben. Want dat zeg je dan eigenlijk ook.
Ja. Het is natuurlijk ook anders. Mijn kinderen zijn nu groter, maar als ze klein zijn is het soms natuurlijk wat lastiger. Hè? En dan heb je natuurlijk ook die dingen als ze ziek zijn of zo. Weet je, dat het echt vervelend is soms, dat je dan weg moet. Dat vond ik wel echt vervelende dingen.
Ja.
Maar ja, het kan niet perfect zijn.
Nee.
Ja.
Ja. Ah, is er nog iets wat jij heel graag zou willen delen? Of dat je zegt van, oh, dat wil ik nog delen als tip of als wat nog niet gezegd is?
Nee, volgens mij niet. We hebben het over heel veel dingen gehad. Ik denk misschien dit is ook bedoeld voor vrouwen, en dat ik wel ook vaak zie bij jongere vrouwen dat die heel erg aan het zoeken zijn van hoe stel ik me op. En ik denk dan van, het is gewoon het allerbelangrijkste dat je gewoon bij jezelf blijft. Dat klinkt een beetje, maar gewoon voel gewoon zelf wat je goed vindt en hoe je dingen wilt doen. En je hoeft ze niet op een bepaalde manier te doen omdat je denkt dat dat van je verwacht wordt. Maar denk even goed na van hoe vind je nou eigenlijk zelf dat het zou moeten.
Ja.
En dat is veel krachtiger dan alleen maar kijken wat je denkt, wat anderen van je verwachten. Of hoe je je zou moeten kleden, opstellen of doen of wat dan ook.
Hoe wil ik het eigenlijk?
Ja, ja.
Ja. Mooi.
Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.